Goedenavond allemaal. Hartelijk welkom in de kerk. Fijn dat jij gekomen bent door weer en wind. Hier zitten we veilig en droog. Fijn dat we deze avonddienst kunnen houden. Fijn dat de mensen met ons meekijken en meeluisteren. Fijn dat u met ons verbonden bent via de Kerk TV. En vanuit de Ichterskerk hartelijke groet. We wensen u en elkaar een gezegende dienst toe. De tweede dienst is van ouds een leerdienst. En het gaat vanavond over wat Jezus voor ons heeft volbracht aan het kruis. We gaan lezen zondag 15 uit de Heidelberger Catechismus. En daar staan dingen in die best moeilijk zijn. Misschien nog niet eens zozeer moeilijk om te begrijpen, maar ik denk wel moeilijk om te aanvaarden. Het gaat om pittige dingen. Ik wou als opmaat voor de dienst dus eerst eens lezen met u en jou uit de nieuwe catechismus. Want we hebben besloten een tijdje geleden om die nieuwe catechismus er ook bij te betrekken. En daar staat dan dit in vraag en antwoord 54. Wat betekent het voor jou dat Jezus zijn leven voor je heeft gegeven? Wat betekent dat nou voor jou? Dan is het antwoord: zijn vernedering aan het kruis maakt de weg naar God vrij. Zodat ik zonder schaamte en hoopvol naar mijn hemelse vader kan gaan. Zijn dood zet een kruis door mijn oude bestaan, waarin ik me trots en ongehoorzaam van God afkeer. Zijn laatste woorden geven ook mij het vertrouwen dat ik veilig ben in de handen van God. Ook als ik sterf. Nou, daar gaat het ongeveer over vanavond vanuit de Heidelberger Catechismus. Ons eerste lied is gezang 449. Dat gaat over wie God is, wat God doet en wie wij zijn en wat wij doen. Vers 1 zingen we allemaal, vers 2 de vrouwen, vers 3 de mannen en vers 4 zingen we weer allemaal. Zullen we gaan staan? Zullen we stil worden voor God en de Heer vragen om zijn zegen? Voor deze avonddienst, maar ook voor heel ons leven, belijden we dat we alles verwachten van de Heere God, die de hemel en de aarde heeft gemaakt en ons mensen heeft geschapen, die altijd trouw blijft en voor eeuwig leeft en de werken van zijn handen nooit zal loslaten. Amen. Er is genade en vrede voor u en voor jou, van God onze Vader, door zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, in de verbondenheid met de Heilige Geest. Amen. In het boek Jesaja gaat het vaak over de schuld van mensen en de genade van God. Jesaja 1 begint met woorden van laten we samen recht spreken. Dat zegt de Heer tegen zijn volk Israël. Laten we samen een rechtszaak houden. Laten we zien wie er gelijk heeft. Wie er in zijn recht staat. Het is duidelijk dat het recht aan Gods kant is. Maar, zegt God, ook al staan jullie bij mij in de schuld, toch wil ik je zonde wegdoen. Al zijn ze rood als scharlaken, dan maak ik ze als witte sneeuw. Al zijn ze rood als karmozijn, dan maak ik ze als witte wol. Ik zal je helemaal nieuw maken. Zullen we het samen zingen? Uit schriftberijming 3. Het is een berijming van Jesaja 1. Zullen we samen gaan bidden om een open woord en een open hart. Trouwe God, we komen bij u. Bij u, de Vader die ons heeft gemaakt. Dank u wel dat u ons het leven heeft gegeven. En dat we ook deze dag mochten ontvangen uit uw hand. En dank u wel dat u ons gespaard en bewaard heeft. En dat u ons veilig hier in de kerk heeft gebracht. We komen bij u, Heer Jezus. U die onze Heer en onze Redder bent. U die we willen volgen. U die alles heeft wat wij nodig hebben. We komen bij u, Heilige Geest, die ons leven leidt, die ons troost en helpt en die ons hart opent voor de Vader en de Zoon. En we komen bij u, drie enige God, omdat we gaan lezen uit uw woord. Een woord dat eeuwen oud is, dat de eeuwen is doorgegaan en dat ook vanavond weer bij ons mag opengaan. En we vragen of u die oude woorden nieuw wil maken. Of u die woorden die daar en toen zijn gezegd, gehoord, opgeschreven, of die woorden opnieuw mogen klinken, zodat ze ons leven raken, zodat ze iets in ons veranderen. Dat ze landen in ons leven en dat wij heel goed begrijpen dat het voor ons is bedoeld. Dat het ons, dat het mij iets te zeggen heeft. Heel persoonlijk. We komen samen, Heer Jezus, rondom het kruis. Rondom uw volbrachte werk. We zijn een christelijke gemeente. Gemeente van Jezus Christus. En als we vanavond nadenken over wat u voor ons heeft volbracht, dan bidden we, wilt u diep in ons hart die verwondering geven. En de aanvaarding van wat u deed voor ons. Leid ons zo door uw Heilige Geest. Als we spreken, als we luisteren, als we zingen, als we bidden. In alles van deze dienst. Ook in de ontmoeting die we met elkaar hebben. We zijn afhankelijk van u. We bidden voor de mensen thuis die meekijken en meeluisteren. U kent hen, u ziet hen. Wilt u hen ook zegenen? En wilt u hen laten merken dat u dicht bij hen bent? Zo brengen we deze dienst bij u. En we belijden daarbij dat we afhankelijk zijn van wat u geeft. En van uw Heilige Geest. In Jezus' naam. Amen. In zondag 15 gaat het over het kruis gebeuren. En daarom gaan we gedeelte lezen wat we normaal gesproken lezen in de lijdenstijd. Bijvoorbeeld de zondag voor Goede Vrijdag of op Goede Vrijdag zelf. Je vindt het in Matteüs 27. We lezen vanaf vers 33 tot 54. Matteüs 27, vers 33 tot 54. En als we dat hebben gelezen, dan zingen we opnieuw uit schriftberijming, opnieuw een gedeelte van Jesaja wat we zingen. En opnieuw is de melodie van een psalm. Net hadden we de melodie van psalm 40 en dit is de melodie van psalm 22. Schriftberijming 12, vers 3 en 4. Na de schriftlezing. Jezus is veroordeeld tot de kruisdood. En de Romeinse soldaten dwingen dan Simon van Cyrene om het kruis van Jezus te dragen. Zo kwamen ze bij de plek die Golgotha genoemd wordt, wat schedelplaats betekent. Ze gaven Jezus met gal vermengde wijn, maar toen hij die geproefd had, weigerde hij ervan te drinken. Nadat ze hem gekruisigd hadden, verdeelden ze zijn kleren onder elkaar door erom te dobbelen. En ze bleven daar zitten om hem te bewaken. Boven zijn hoofd bevestigden ze de aanklacht die luidde: dit is Jezus, de koning van de Joden. Daarna werden er naast hem twee misdadigers gekruisigd, de ene rechts van hem en de ander links. De voorbijgangers keken hoofdschuddend toe en dreven de spot met hem. Jij was toch de man die de tempel kon afbreken en in 3 dagen weer opbouwen? Als je de zoon van God bent, red jezelf dan en kom maar van dat kruis af. Ook de hoge priesters, de schriftgeleerden en de oudsten maakten zulke spottende opmerkingen. Anderen heeft hij gered, maar zichzelf redden kan hij niet. Hij is toch de koning van Israël. Laat hij dan nu van het kruis afkomen, dan zullen we hem geloven. Hij heeft zijn vertrouwen in God gesteld. Laat die hem dan nu redden, als hij hem tenminste goedgezind is. Hij heeft immers gezegd: ik ben de zoon van God. En precies zo beschimpten hem de misdadigers die samen met hem gekruisigd waren. Rond het middaguur viel er duisternis over het hele land. die 3 uur aanhield. Aan het einde daarvan, in het 9e uur, gaf Jezus een schreeuw en hij riep luid: Eli, Eli, lema sabachthani. Dat wil zeggen: mijn God, waarom heeft u mij verlaten? Toen de omstanders dat hoorden, zeiden enkele van hen: hij roept om Elia. Meteen kwam er uit hun midden iemand toegesneld die een spons pakte en een zure wijn doopte. Hij stak de spons op een stok en probeerde hem te laten drinken. De anderen zeiden: niet doen. Laten we eens kijken of Elia hem komt redden. Nog eens schreeuwde Jezus het uit. En toen gaf hij de geest. Op dat moment scheurde in de tempel het voorhangsel van boven tot onder in tweeën. En de aarde beefde en de rotsen spleten. De graven werden geopend en de lichamen van veel gestorven heiligen werden tot leven gewekt. Na Jezus' opstanding kwamen ze uit de graven, gingen de heilige stad binnen en maakten zich bekend aan een groot aantal mensen. Toen de centurio en degene die met hem Jezus bewaakten de aardbeving voelden en merkten wat er gebeurde, werden ze door een hevige angst overvallen en zeiden: hij was werkelijk Gods zoon. Tot zover de lezing uit het woord van God. Zullen we samen zingen. gaan met elkaar lezen zondag 15. Twee weken geleden hadden we zondag 14, geboren uit de maagd Maria. En zondag 15 is aan de beurt. Drie vragen, drie antwoorden. De eerste vraag is, wat versta je onder het woord geleden, dat Jezus geleden heeft? Dan is het antwoord dat hij tijdens heel zijn leven op aarde, maar in het bijzonder aan het einde daarvan, Gods toorn tegen de zonde van het hele menselijke geslacht aan lichaam en ziel gedragen heeft. Om door zijn lijden, als door het enige zoenoffer, ons lichaam en onze ziel van het eeuwig oordeel te verlossen. En voor ons de genade van God, de gerechtigheid en het eeuwige leven te verwerven. De volgende vraag is, waarom heeft hij onder de rechter Pontius Pilatus geleden? Het antwoord is om ons, doordat hij onschuldig onder de wereldlijke rechter veroordeeld werd, te bevrijden van het strenge oordeel van God dat ons treffen zou. De laatste vraag, wat houdt het meer in dat hij gekruisigd is dan wanneer hij op een andere wijze gestorven zou zijn? Dus het antwoord, ja, want daardoor ben ik zeker dat hij de vloek die op mij rustte op zich geladen heeft. Want de dood aan het kruis was door God vervloekt. Ik zei vanmorgen al wat de tekst zou worden vanavond. Want wat we lezen in zondag 15, dat is heel goed terug te vinden in 2 Korinthe 5, vers 21. God heeft hem, die de zonde niet kende, voor ons één gemaakt met de zonde, zodat wij door hem rechtvaardig voor God konden worden. We zingen zometeen een gezang over het kruis. Dat is gezang 192, O kostbaar kruis, O wonder van God. En we zingen van dat gezang 192, vers 1, 5 en 6. En broeders en zusters, gasten in ons midden, mensen thuis. Het was in 2016 dat ik voor het eerst naar Israël ging. En dat ik voor het eerst door Jeruzalem wandelde. En in dat jaar, in die week, mocht ik ook voor het eerst Yad Vashem bezoeken. Dat is het bekendste, het grootste Holocaustmuseum. Alles wat het Joodse volk is aangedaan, alles wat de Joden door de eeuwen heen is overkomen, is daar in dat museum bijeengebracht. Je kunt het zien, je kunt het horen, je kunt het zelfs, sommige dingen kun je zelfs pakken met je handen. Antisemitisme door de eeuw heen. Dus niet alleen de gaskamers van Auschwitz en andere concentratiekampen, maar alles wat door de eeuwen heen de Joden is aangedaan. En wat mij zo diep trof, waar ik echt heel droevig van werd, was dat aan het begin van dat museum werd getoond hoe de Joden door de kerk zijn vervolgd. En dat begon al in de oude kerk, voor de middeleeuwen. En het werd nog veel erger tijdens de middeleeuwen. De Joden waren altijd de zondebok. Want, zeiden de mensen, ze hadden Jezus verworpen en ze hadden Jezus vermoord. Dus als de pest uitbrak, als de stad in brand vloog, als er een watervloed kwam, als het niet lukte met de handel, noem het allemaal maar op, de Joden kregen de schuld, want zij hadden Jezus vermoord. En met die gedachte zijn Joden eeuwenlang in de naam van Jezus Christus verjaagd en gedood. En dan is het eerlijk om te zeggen dat dat al begon bij sommige kerkvaders. Een hele bekende kerkvader bijvoorbeeld was Johannes Chrysostomos. Hij met de gouden mond, Chrysostomos, de gouden mond. Hij kon geweldig preken. Maar in die preken zei hij bijvoorbeeld ook, de Joden, dat is een vervloekt volk. De vraag is, hoe je nou dat idee van de Joden hebben Jezus gedood, hoe je dat moet zien in het licht van de Bijbel. Gelukkig maar zet zondag 15 ons op een heel ander spoor. Jezus heeft geleden tot het uiterste. Geleden tot het uiterste, maar niet in de eerste plaats. En ook niet in de tweede plaats. Omdat zijn eigen volk hem dat heeft aangedaan. Hij heeft geleden tot het uiterste. In zondag 14, twee weken geleden, ging het over de eerste trap van Jezus' vernedering. Want hij werd ontvangen door de Heilige Geest, maar ook geboren uit de maagd Maria. Hij werd mens. Hij kwam op aarde leven als een mens van vlees en bloed. En dan volgt nu in zondag 15 de tweede stap van zijn vernedering. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus en is gekruisigd. En dan gaan die drie vragen en antwoorden over drie aspecten. Hij die geleden heeft, namelijk onder Pontius Pilatus en wel aan het kruis. Het gaat naar het kruis. Daar wil de apostolische geloofsbelijdenis naartoe. En dat is opvallend, niet waar? Want je zou kunnen zeggen van, hé, slaan we niet een heel stuk over? Waar blijven nou die 30 jaar van Jezus' leven? Zijn kindertijd? En al zijn woorden? Al zijn daden? Al zijn wonderen? Zijn onderwijs? De tekenen die hij deed? We maken een hele grote sprong. Van de kribbe naar het kruis. Geboren uit de maagd Maria, geleden onder Pontius Pilatus. Maar, zegt de catechismus, dat moet je wel zo zien. Jezus' levensweg was een lijdensweg. In alles wat Jezus tijdens zijn leven deed en zei, was hij de lijdende Christus. Zijn lijden begon niet pas aan het kruis of vlak daarvoor, nee. In de kribbe was hij al de lijdende Christus. Want er was voor hem geen plaats in de herberg. Maar bovendien, toen Jezus geboren werd in Bethlehem, toen had hij de heerlijkheid van de Vader in de hemel achter zich gelaten om geboren te worden en te gaan leven in de aardse gebrokenheid. Omgeven door alles wat maar fout en vies was. Zonde, ziekte, ellende en dood. Leven te midden van lijden en strijden. Maar hij koos ervoor om ons in alles gelijk te worden. En het feit dat Jezus jou en mij in alles gelijk werd, dat hij ons vlees en bloed aannam om als mens te leven op aarde, dat was al een geweldig lijden. En dat zie je soms ook terug in het evangelie. Als de discipelen hem niet begrijpen, dan zucht Jezus en dan zegt hij, o ongelovig geslacht, hoe lang moet ik u nog verdragen? En als hij huilt bij het graf van Lazarus, dan zie je ook dat lijden door de gebrokenheid van deze wereld. Hij koos ervoor. En wat typeert nou dat lijden van Jezus? Dat het een lijden was naar lichaam en ziel. Dat maakt het lijden van onze Heer en Heiland zo uniek. Je kunt het daarom ook nooit helemaal vergelijken met ons lijden. Hoe erg ons lijden ook kan zijn, hij leed op een unieke manier. En niet alleen dat hij leed naar lichaam en ziel, maar ook wat hij leed naar lichaam en ziel is heel wezenlijk. Want wat was dat dan? Dat was de toorn van God tegen de zonde. Er is maar één die zo onder de toorn van God over de zonde geleden heeft. En dat is onze Heer. Nou zijn er mensen die eigenlijk niet met die toorn van God uit de voeten kunnen. Hoezo toorn? God is toch liefde? Ja, hoe weet je dat God liefde is? Ja, zeg je, dat lees ik in de Bijbel, God is liefde. Dat klopt. Gods liefde leren we uit Gods woord kennen. Maar net zo goed als de Bijbel duidelijk is over de liefde van God, is de Bijbel ook duidelijk over de toorn van God. Sterker nog, die toorn van God heeft alles te maken met de liefde van God. Het is zo, dat wordt wel duidelijk in de Bijbel, dat als je de liefde van God afwijst, dat je dan met de toorn van God te maken krijgt. De toorn van God is de gekrenkte liefde van God. Als je zijn liefde niet wil zien, dan krijg je vroeg of laat met die toorn te maken. Want God is wel barmhartig, maar ook rechtvaardig. God kan en wil onze zonde niet zomaar door de vingers zien. Daar is hij te heilig voor. En daarom heeft Jezus heel Gods toorn tegen heel het menselijk geslacht tijdens heel zijn leven op aarde naar lichaam en ziel gedragen. Terwijl hij zelf zonder zonde was. En dat zegt onze tekst. 2 Korinthe 5 vers 21. God heeft hem die de zonde niet kende, die de zonde niet in zich had, voor ons één gemaakt met de zonde. Zodat wij door hem rechtvaardig voor God konden worden. Ik zei vanmorgen al, dat noemde Maarten Luther de vrolijke ruil. Jezus krijgt mijn zonde en ik krijg zijn gerechtigheid. We ruilen. Wat van mij is, wordt van hem en wat van hem is, wordt van mij. Maar wat een lijden kostte dat Jezus. Denk aan Gethsemane, waar de Heer doodsbang en verdrietig door het stof kruipt. Omdat hij die beker van Gods toorn op zich af ziet komen. En dan bidt hij, als zijn zweet verandert in druppels bloed, Vader, indien het mogelijk is, laat deze beker van uw toorn aan mij voorbij gaan. En denk aan wat we hebben gelezen, dat het 3 uur donker is op Golgotha. Totdat Jezus aan het eind van die 3 uur uitroept, mijn God, waarom heeft u mij verlaten? En zo werd zichtbaar aan het eind van Jezus' leven, wat hij zijn leven lang al had gedragen, de toorn van God over onze zonde. Maar dat is onze verlossing. Want omdat hij die toorn van God droeg, hoeven wij die toorn van God niet meer te dragen. Omdat hij stierf door onze schuld, maar ook in onze plaats en tot ons behoud, hoeven wij die toorn niet meer te dragen. Als Jezus die toorn niet gedragen had, had ik het zelf moeten doen, had jij het zelf moeten doen. Hoe hadden wij dat ooit gekund? Daar waren we meteen onder bezweek. En 2 weken geleden, bij zondag 14, zei ik al, er komen 2 namen van mensen voor in die apostolische geloofsleer. Maria, geboren uit de maagd Maria, en geleden onder Pontius Pilatus. En dan gaan we straks aan het eind van de dienst ons geloof weer belijden en dan klinkt dat weer. Pontius Pilatus, Pontius Pilatus, altijd weer die naam. En je zou haast denken van, is dat nou nodig dat we die Romeinse gouverneur steeds weer noemen bij zijn naam? Geef hem niet wat te veel eer. Nou, ten eerste, die naam Pontius Pilatus, die staat symbool voor de mensheid. Want die Romeinse stadhouder, die symboliseert de wereld. Zondag 15 zegt dat Christus door de wereldlijke rechter veroordeeld werd. Dus niet door het Joodse volk. De macht van Rome was de macht van de wereld. De macht van de keizer in Rome was een wereldse heerschappij. En onder die wereldse heerschappij is Gods zoon veroordeeld. Daarom kunnen we nooit stellen dat de Joden Jezus hebben gekruisigd. En mag het kruis van Golgotha nooit leiden tot enige vorm van antisemitisme. Je zou het zelfs zo kunnen zeggen. Door mijn zonde ben ik het die Jezus aan het kruis heeft geslagen. Ik denk aan een lied uit het liedboek. Gezang 191 vers 2. Dan staat het zo heel kernachtig verwoord, 191 vers 2. Heer, die nu voor wat boos is boet, ik schiep de nacht waarin gij bloedt. Mijn nood is in uw hart gekerfd. Ik ben de wond waaraan gij sterft. Zonder jouw zonde en mijn ellende had hij nooit hoeven sterven aan het kruis. De wereld, dat ben jij en dat ben ik. Pontius Pilatus, de wereldlijke rechter. En in de tweede plaats, het wijst natuurlijk ook op een historische gebeurtenis. Jezus lijden en sterven, dat is geen saga, geen mythe of legende. Maar daar en toen, onder het bewind van die Romeinse gouverneur, is de Heer ter dood veroordeeld. Nou, want over Pontius Pilatus weten wij wel wat, ook uit andere bronnen naast de Bijbel. We weten redelijk goed wat voor man dat was en wat hij ongeveer heeft gedaan. Dus met die naam Pilatus schrijft de Bijbel geschiedenis. In de derde plaats, zondag 15, wijst erop dat Jezus onschuldig werd veroordeeld door Pontius Pilatus. Want als je de evangelieën doorleest, heel bijzonder, dan lees je tot 5 keer toe dat Pilatus overtuigd was van Jezus' onschuld. Zelfs Pilatus' eigen vrouw krijgt dan een droom, dat lees je in het Matthäus-evangelie. En dan zegt ze tegen haar man, laat hem alsjeblieft met rust. Want ik heb veel om hem geleden. En Pilatus probeert Jezus ook vrij te spreken. Hij probeert hem vrij te laten, maar zijn angst voor het volk is zo groot dat hij toch tegen beter weten in Jezus veroordeelt. Onschuldig. Hij die zonder zonde was, werd één gemaakt met onze schuld, onze zon. En het vierde aspect van Pontius Pilatus, dat oordeel van Pilatus was natuurlijk niet zelfstandig. Zijn oordeel was geen eigen initiatief, dat leek misschien wel zo, maar dat was niet zo, want het menselijk handelen werd door het goddelijk handelen doorkruist. Jezus zegt het zelf als die voor Pilatus staat. Je leest het in het Johannesevangelie. U zou geen macht over mij hebben als die macht u niet van boven door God gegeven was. Had Jezus niet 3 keer aan zijn discipelen verteld dat hij moest lijden en sterven? Pilatus had geen macht buiten Gods macht om. Alleen Gods wil is wet. En daarom was Pilatus' vonnis ook Gods vonnis. Want de kruisdood was Gods plan. God gaf zijn enige zoon over aan de kruisiging. Want al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Jezus droeg Gods toorn en Gods oordeel om ons lichaam en onze ziel van het eeuwig oordeel te verlossen. Dat is de hel, hè? Om ons van de hel te verlossen. En antwoord 38 onderstreept dat nog eens. Om ons te bevrijden van het strenge oordeel van God dat ons treffen zou. Dat deed Jezus. Het gaat om het kruis in zondag 15. In 1 stap van de kribbe naar het kruis. Maar Jezus heeft in heel zijn leven geleden. En toch werd het meest zichtbaar op Golgotha. In het hart van Gods woord staat een kruis. Het evangelie is een kruisevangelie. En daarom is het kruis, dat is het symbool van het christelijk geloof, waar je ook komt. Als je in China komt, ja, dan worden tegenwoordig de kruisen van de kerken afgehaald. Dat wil de president van China, omdat het kruis een aanstoot is. Als je in Azië bent, of in Afrika, of in het Midden-Oosten, als je een kruis tegenkomt, dan weet je, daar speelt het evangelie een rol. En dan is het geen toeval dat Jezus is gekruisigd. Je zou ook kunnen denken, je had gestenigd kunnen worden. Hij had onthoofd kunnen worden of opgehangen kunnen worden. Of gevierendeeld, geradbraakt of misschien wel verbrand kunnen worden. Maar nee, hij is gekruisigd. Waarom? Nou, die kruisdood was een vloekdood. Bij de kruisiging gaat het erom dat Jezus niet alleen de straf en het oordeel, maar ook de vloek gedragen heeft. Gods vloek over de zonde. Dat kruishout was vloekhout. Want de gekruisigde die hing tussen de hemel en de aarde. Hoorde niet bij de hemel, maar hoorde ook niet meer bij de aarde. Zo had Mozes het al gezegd in de wet. Deuteronomium 21. Een gehangene is door God vervloekt. En de apostel Paulus komt daar in het Nieuwe Testament op terug. In de Galatenbrief, in Galaten 3 zegt hij: Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet door voor ons een vloek te worden. Want er staat geschreven: vervloekt is ieder die aan het hout hangt. Wie van ons draagt een kruisje om zijn nek? Margreet? Gerita? Ik zie nog een paar vingers. Ja. Weet je, ik vind het prachtig als mensen een kruisje dragen. En zelf heb ik er twee ook. Een kleine zilveren en een grote houten. Maar als je dat kruis draagt als een sieraad om je nek, weet dan wat je draagt. Doe het niet zomaar voor de sier. Doe het niet zomaar onnadenkend. Want Jezus heeft eraan gehangen. Als de vervloekte. En het kruis was een martelwerktuig van de eerste orde. Een executiemiddel voor de slaven en de criminelen. Al had je als Romeins staatsburger nog zo'n vreselijke misdaad begaan, dan mocht je nog niet gekruisigd worden. Daar was die marteldood gewoon te erg voor. Daarom werd de kruisdood alleen aan de ergste misdadigers en de minste mensen gegeven. Want die was zo pijnlijk. De kruisdood was erop gericht om iemand zo lang mogelijk, zoveel mogelijk te laten lijden. Het kon wel 2 of 3 dagen duren voordat iemand stierf. Daarom vond Pilatus het zo vreemd dat Jezus op die eerste dag al was gestorven. Maar die kruisdood was een schande. De veroordeelde werd uitgekleed te kijk gehangen. Voor iedereen te spot. En hebben we het niet gelezen hoe er gespot wordt met Jezus. Het kruis als teken van vloek tussen hemel en aarde gehangen. Maar Jezus lijden was het dragen van Gods vloek over de zonde. De Bijbel noemt dat ook wel de vloek van de wet. Iedereen die Gods wet niet houdt, ligt onder die vloek. Dus Gods toorn, Gods oordeel en Gods vloek gaan samen. En van nature, wij als mensen uit onszelf, wij bevinden ons onder die toorn, onder dat oordeel en onder die vloek. Maar voor wie gelooft geldt dit. Omdat Jezus de vloek heeft gedragen, mag ik zeker zijn van Gods zegen. Voor een kind van God wordt de vloek ingeruild voor zegen. Wie zich overgeeft aan die gekruisigde Christus, die mag zeggen: mijn zegen is zeker, want hij heeft de vloek gedragen. Hij stierf niet alleen door mijn schuld, maar ook in mijn plaats. Om die toorn en dat oordeel en die vloek te dragen. En daardoor stierf hij ook tot mijn behoud. Mijn zegen is zeker. Tot slot. Ik herinner me als de dag van gisteren iets uit mijn tienertijd. Het was op een zonnige zondag. We kwamen 's ochtends uit de kerk en we gingen in de tuin koffie drinken. En bij mijn ouders is, ze wonen nog altijd op hetzelfde adres. Bij mijn ouders is het dan zo, je hebt vier rijtjes huizen, die staan in een vierkant. En die achtertuinen, die komen allemaal bij elkaar rondom een pleintje. Nou, bijna de hele buurt zat buiten koffie te drinken, die zondag. En op dat moment was er in de kerk van Zwolle, waar ik vandaan kwam, was er een discussie of er aan de muur ook een kruis mocht hangen. Net zoals wij hier hebben. Dit kruis hangt er al jaren, denk ik. Maar er was een discussie, dat ging over de Zuiderhof. Misschien kent u dat kerkgebouw. Er was een discussie in de Zuiderhof of daar ook zo'n kruis mocht hangen. Sommige mensen wilden dat graag en anderen vonden het niks. En we hadden onze oud-tante op bezoek, tante Griet. Dat was de oudste zus van mijn grootvader, tante Griet. En ik was tiener, dus ik dacht, laat ik die oude tante eens even stangen. Dus ik zei, nou, tante Griet, wat vindt u er nou van? Moet dat kruis er nou komen of niet? En tante Griet, ik was nog niet uitgesproken, of tante Griet die zei, dat kruis is onze redding. En de hele buurt hoorde het. Het kan niemand zijn ontgaan. Natuurlijk moet dat kruis er komen, zei ze. Want het is onze redding. En een paar jaar later stierf ze, bevrijd van Gods toorn, van Gods oordeel en Gods vloek. Want dat kruis van Jezus Christus was haar redding. En ik hoop dat jij nu al, of anders heel snel in je leven, op het punt komt dat je zegt, dat kruis is mijn redding. Want daar heeft iemand gehangen voor mij die alles gedragen heeft in mijn plaats. Hij die geen zonde kende, werd één gemaakt met mijn zonde. Zodat ik voor God rechtvaardig ben. En ik mag leven van Gods zegen elke dag. En tot in eeuwigheid. Amen. Zullen we samen danken? Heer, wij danken u voor deze blijde boodschap. Dat u de straf droeg, de toorn van God en daarmee ook het eeuwig oordeel. En ook de vloek aan het kruis. Dank u wel dat u dat deed in onze plaats. Omdat wij daar hadden moeten hangen. En dan is het zo goed, maar ook zo wezenlijk dat wij van tijd tot tijd daarbij bepaald worden. En dat het hart van die blijde boodschap ook het hart van ons geloof is. Dat dat de kern is wat u voor ons heeft volbracht toen u stierf aan het kruis en toen u opstond uit de dood. Wij danken u, Jezus, dat u, die zo voor ons heeft gestreden, die zo tot het uiterste voor ons heeft geleden, dat u overwonnen heeft. En dat u overwinnen zult. En dat wij mogen leven van uw zegen, omdat u de vloek droeg voor ons. En dat wij het kruis mogen kennen. En dat wij elke dag bij dat kruis mogen knielen in ons gebed. En daar uw genade, vergeving, liefde en trouw mogen ontvangen. Zo willen we leven van wat u in uw dood voor ons heeft gedaan. Ga met ons mee in de nieuwe week. Help ons bij wat we hebben te doen. We weten dat veel kinderen en jongeren vakantie hebben. Wilt u hen nabij zijn in hoe ze de vrije tijd doorbrengen? Geef ons ook kracht om ons werk te doen. Help ons bij de dingen die we moeilijk vinden. We bidden, Heer, voor uw kerk in deze wereld. Voor al die gemeenten en al die christenen die leven onder het kruis. En die soms ook zelf aan de lijve moeten lijden en strijden. Omdat ze geloven in de gekruisigde Christus. We bidden voor de vervolgde christenen. Heer, we bidden ook voor Sarah en Ervan en Abbas. Als de rechtszaak steeds dichterbij komt. Als ze soms ook zoveel spanning ervaren, zoveel stress. Wilt u hen vrede geven. Wat fijn, Heer, dat we als gemeente hen kunnen steunen in de weg die ze hebben te gaan. We bidden, Heer, voor uw volk. Dat Joodse volk dat door de eeuwen heen zo is vervolgd. Als kort geleden nog weer die herdenking was van de Shoah, de Holocaust. We bidden, Heer, of u met uw volk wil zijn. Bescherm en bewaar uw volk. In de staat Israël en ook daarbuiten. Ook als we de laatste jaren hebben gelezen dat het antisemitisme in Europa ook weer toeneemt. Help ons dan om op te staan. Om het een halop toe te roepen. Om ook op te komen voor uw volk. We bidden om uw zegen over uw volk Israël. Om vrede voor Jeruzalem. Vrede over het volk van Abraham, Isaac en Jacob. En dan is ons gebed dat ze Jezus als Messias mogen leren kennen. Die ook voor hen aan het kruis is gestorven. Hoor ons bidden, Heer. Ga met ons mee als we het leven weer ingaan. We vragen dat op grond van alles wat Jezus deed. Amen. Zullen we onze gaven geven? En daarna zingen we een lied over het kruis. Gezang 189, vers 2 en 4. En dan gaan we staan om ons geloof te belijden. Ons laatste lied is Jezus, leven van mijn leven. Duizendmaal, o Heer, zij u daarvoor de dank en de eer. Maar eerst belijden we met Gods kerk. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van hemel en aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en is geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, is neergedaald in het rijk van de dood, maar op de derde dag is opgestaan van de doden. Hij is opgevaren naar de hemel en hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in een heilige, algemeen christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof in de vergeving van de zonden. Ik geloof in de opstanding van het lichaam. En ik geloof het eeuwige leven. Amen. Omdat hij de vloek heeft gedragen, mogen wij leven van zijn zegen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle nabijheid van de Heilige Geest zij met jullie allemaal. Amen.